in goede of redelijke gezondheid mogen begroeten voor het vervolg van de geschiedenissen van Salomo. En vanavond zijn we getuigen van een koning die als een priester voor het volk bidt. De voorbiddende koning Salomo bij de inwijding van de tempel. En met dat in de gedachten zingen we om te beginnen van Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 en daarvan vers 1. Zullen ook wij met en voor elkaar bidden. Zo slaan wij het oog, ook deze ogenblikken, Heere, op u. Om gunst en om hulp verlegen. Uw hulp in de opening van uw woord en uw gunst door u gewerkt en gewekt door dat woord. Als wij opnieuw bij elkaar mogen zijn om te bladeren in het boek van de geschiedenissen van de koningen, in het bijzonder van die ene koning Salomo, een man met een verstandig hart die, zo ontdekten we laatst, het toch vatbaar bleek en vatbaar bleef voor vlees en wereld. Een koning, een vorst van de vrede, geportretteerd als een behouden zondaar, als een man die het hebben moest van u en van uw genade, en aangewezen bleef op uw genade. En zo zal hij ook vanavond voor ons oog verrijzen, en zo zal hij voor ons staan, als een man die staat bij het altaar, biddend, verlegen om u, verlegen om uw zorg, voor uw volk, ook voor de toekomst, verlegen om uw leiding, uw verlossing, uw bewaring, ja, verlegen om menigerlei genade. Heere, dan bidden wij dat onze ogen ook dit keer niet zullen blijven rusten op hem, maar inderdaad zullen gericht worden op u die in de hemel zit. En dat we uit deze geschiedenissen, uit dat indrukwekkende gebed van Salomo, ook gebedsonderwijs zullen genieten, wat vruchtbaar is met het oog op het persoonlijke leven met u en de persoonlijke omgang met u. Ook in de binnenkamer, in die meest verborgen plek, waar we alleen met u overblijven, om dan ook daar door het woord in geleid en geleerd te worden. En Heere, zo bidden wij om een gezegend uur. We bidden ook voor hen die er graag geweest waren, maar hier niet zijn kunnen. We horen van veel zieken. En we denken bovendien aan hen die aan de kerktelefoon zitten, die altijd aangewezen zijn op de middelen om op afstand het woord mee te beluisteren en mee te beleven. En ook al is dat misschien al jaren het geval, toch dat heilige heimwee houden om daar te zijn waar het volk, uw volk, vergaderd is. Heere, wees ook hen nabij en bereid ons zo deze donderdagavond een avond, een uur, onder een geopende hemel. Geef ons te verblijven aan uw geopende hart. Stel dat vriendelijk hart, Heere, gunstig, genadig voor ons open. En geef ons opnieuw te wijden met een verwonderend oog. Dat bidden we niet omdat wij dat verdienen, maar we bidden dat uit genade. In de naam van uw lieve Zoon, die het al verdiend heeft, hoor ons daarom genadig, Heere, en verhoor om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees nu met u en jullie een gedeelte uit 1 Koningen 8, namelijk vers 12 tot en met 30. Dat is tot aan het gebed van Salomo en het gebed zelf. Dat zullen we straks gaandeweg de lezing in stukken tot ons nemen. Het gebed van Salomo is namelijk opgedeeld in 7 beden. En elk van die beden zullen we in kort bestek straks nog de revue laten passeren. Maar met het oog op de situatie, de achtergrond, de context van de geschiedenis lezen we wat eraan vooraf gaat. Nu eerst 1 Koningen 8, vers 12 tot en met 30. Hiervoor wordt beschreven hoe de ark naar de tempel wordt gebracht, daar aan haar plaats wordt gezet en waarop de heerlijkheid des Heren in een wolk neerdaalt in het heiligdom. En daarop zegt Salomo als voorganger van zijn volk dan het volgende, 1 Koningen 8, vers 12. Toen zeide Salomo, de Heere heeft gezegd, dat hij in donkerheid zou wonen. Ik heb immers een huis gebouwd, u ter woonstede, een vaste plaats tot uw eeuwige woning. Daarna wendde de koning zijn aangezicht om en zegende de ganse gemeente van Israël, en de ganse gemeente van Israël stond. En hij zeide, geloofd zij de Heere, de God Israëls, die met zijn mond tot mijn vader David gesproken heeft en heeft het met zijn hand vervuld, zeggend, van die dag af, dat ik mijn volk Israël uit Egypteland uitgevoerd heb, heb ik geen stad verkoren uit alle stammen van Israël om een huis te bouwen, dat mijn naam daar wezen zou. Maar ik heb David verkoren, dat hij over mijn volk Israël wezen zou. Het was ook in het hart van mijn vader David, een huis voor de naam van de Heere, de God Israëls, te bouwen. Maar de Heere zei tot David, mijn vader, dewijl dat in uw hart geweest is mijn naam een huis te bouwen, gij hebt wel gedaan dat het in uw hart geweest is. Evenwel zult gij dat huis niet bouwen, maar uw zoon, die uit uw lendenen voortkomen zal, die zal mijn naam dat huis bouwen. Zo heeft de Heere bevestigd zijn woord, dat hij gesproken had, want ik ben opgestaan in de plaats van mijn vader David, en ik zit op de troon van Israël, gelijk als de Heere gesproken heeft, en ik heb een huis gebouwd, de naam des Heeren des Gods van Israël. En ik heb daar een plaats beschikt voor de ark, waarin het verbond des Heeren is, hetwelk hij met onze vaderen maakte, als hij hen uit Egypteland uitvoerde. En Salomo stond voor het altaar des Heeren, tegenover de ganse gemeente van Israël, en bereidde zijn handen uit naar de hemel, en hij zei: Heere, God van Israël, er is geen God gelijk gij, boven in de hemel, nog beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten, die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelen, die uw knecht, mijn vader David, gehouden hebt, wat gij tot hem gesproken had, want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld, gelijk het te deze dagen is. En u, Heere, God van Israël, houdt uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggend: geen man zal u van voor mijn aangezicht afgesneden worden, die op de troon van Israël zitten. Alleen, zo uw zonen hun weg bewaren, om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God van Israël, laat toch uw woord waar worden, hetwelk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen. Hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb? Wend u dan nog tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Dat uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis, over deze plaats, waarvan gij gezegd hebt, mijn naam zal daar zijn, om te horen naar het gebed, hetwelk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden, en gij hoor in de plaats uw woning in de hemel, ja, hoor en vergeef. Tot zover het eerste gedeelte. We willen samen nog zingen nu, eerst van Psalm 68, de versen 14 en 17. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom uit uw verheven heiligdom. 68, 14 en 17. Vrienden, na 7 jaar bouwen, dat hoorden we laatst al, is de tempel gereed. En hij wordt in de 7e maand, de maand Etanim, zo is eerder in 1 Koningen 8 te lezen, in de 7e maand, de maand Etanim, wordt de tempel dan in gebruik genomen. Dat is wel opmerkelijk, want in datzelfde gedeelte staat dat hij in de 8e maand pas klaar was. Dus een maand voor de oplevering van de tempelbouw wordt de tempel in gebruik genomen. Kennelijk stonden de laatste kleine dingen die nog te doen waren, een ingebruikname niet in de weg. Je vraagt je af waarom. Waarom neemt Salomo een maand te vroeg de tempel in gebruik? Kennelijk hechtte hij bijzonder aan die 7e maand. Van dat 7e jaar. Waarom? Wel, die 7e maand, dat is een maand van 3 feesten bij elkaar. Op de kalender van het oude Israël was het de maand, die 7e maand van het nieuwjaarsfeest, van de grote verzoendag en van het loofhuttenfeest. En nu is de plechtigheid van de inwijding van de tempel, zo staat in vers 2 van hoofdstuk 8, op het feest. En dan mogen we aannemen dat de Bijbelschrijver daarmee het loofhuttenfeest bedoelt. U kent dat wel, ik ga daar nu niet te lang bij stilstaan. Het loofhuttenfeest, tijdens dat feest woonde het volk in hutjes, gemaakt van takken, gemaakt van bladeren. Op het dak van het huis of in de tuin, als herinnering aan de tijd dat het volk Israël gezworven had 40 jaar in de woestijn. In tenten gewoond toen. Om als het ware dat wonder op het loofhuttenfeest weer te herbeleven, dat het volk nu niet meer hoeft te zwerven. Dat het nu niet meer een volk van nomaden is, dat het nu niet meer in tenten hoeft te wonen. Integendeel, we hoorden de vorige keer al, hè, dat een ieder zat onder zijn vijgenboom en onder zijn wijnstok, het volk at en dronk en was blij. Zegeningen die het intens dankbaar mogen stemmen voor het aangezicht van de Heere. En de maand Etanim is nu de maand van dat grote feest, dat loofhuttenfeest. Bovendien is het de maand dat de oogst zo goed als binnen is. En ook dat maakt dat feest tot een groot feest. En tenslotte heeft het loofhuttenfeest ook nog iets van een profetie. Namelijk van de toekomst, waarin heel de aarde de Heere toegewijd zal zijn. En u begrijpt, dit feest is er een van grote vreugde om die reden, het loofhuttenfeest. Vreugde alom. En het absolute hoogtepunt was op de 8e dag. We lezen dat overigens ook nog in Johannes 7. Als het water geput uit de bron van Siloam, onder leiding van de priesters, naar het tempelplein werd gedragen om daar te worden uitgegoten. Als een plengoffer. Het hoogtepunt van dat loofhuttenfeest. De Joden zeiden wel, wie die vreugde nooit gezien heeft, die heeft nooit echte vreugde beleefd. Dat is, kort gezegd, de maand Etanim. En Salomo ziet kennelijk die maand als de meest geschikte. Ook al is die tempel op een paar kleinigheden na dan nog niet klaar. Maar hij ziet die maand kennelijk als de meest geschikte maand om dit godshuis in gebruik te nemen. En zo zien we het gebeuren aan het begin van hoofdstuk 8. Ook daar staan we niet te lang bij stil, we laten er een enkele blik over glijden. Het gaat ons immers vooral om de persoon van de koning, niet waar? De ark wordt naar de tempel overgebracht. De afstand is niet groot. Maar het gebeurt met de meeste nauwgezetheid. Ik denk dat Salomo wel van zijn vader gehoord heeft wat er gebeurt als je dat niet met de meeste nauwgezetheid doet. U kent die geschiedenis. David de ark overbracht naar Jeruzalem en dat niet deed op de voorgeschreven wijze en wat daarvan de gevolgen waren. Daar zijn doden bij gevallen. Met de meeste nauwgezetheid laat Salomo die ark overbrengen naar het heiligdom. En in gedachten zien we de stoet komen. En wat daarbij ook opvalt is dat er heel veel offers worden gebracht door de koning en door het volk. Net zoals David had gedaan ooit, toen de ark naar Jeruzalem was gebracht. Zo vader, zo zoon. Waarom zullen al die offers gebracht zijn? Daar wordt verschillend over gedacht. Er zijn er die zeggen dat zijn natuurlijk offers uit dankbaarheid geweest. Dat zal waar zijn. Dank voor deze grote dag, dat die God die de hemel der hemelen nog niet begrijpen kunnen, zijn intrek neemt in dit huis, door mensenhanden gemaakt. Dankbaarheid. Ik heb gedacht, al die offers bij het overdragen van de ark naar het heilige der heiligen, zijn er toch ook niet op zijn minst voor een deel zoenoffers geweest. Ik had het net al over die geschiedenis. Ten tijde van David, toen die ark ooit is overgebracht en dat nogal fout is gegaan. Misschien is Salomo er daarom wel van doordrongen geweest dat tot in de allerheiligste verrichtingen, ook al mag hij die ark over laten brengen, juist volgens Gods regels. Maar misschien is Salomo er daarom wel te meer van doordrongen geweest dat, ook al gaat dat juist volgens de wetten, dat toch, het zijn immers mensen die dat doen, dat ook tot in die allerheiligste verrichtingen toch de zonde kleeft aan hem en aan zijn volk. En het ook offers van verzoening zijn voor de Heere gebracht. Het luistert nou. En verder natuurlijk, die offers maken ook duidelijk hoe de koning en zijn volk de Heere al zijn liefde waardig schat. Want al die offers zijn eigenlijk nog niet genoeg om dat tot uitdrukking te brengen. Goed, in de tempel dan, in het heilige der heiligen, wordt de ark gezet onder de vleugels van die twee reusachtige cherubsgestalten. 2,5 meter hoog zijn ze. Met vleugels die reiken tot op de grond en de ark wordt onder die vleugels geschoven. Salomo zal straks ook tegen de Heere zeggen, als het allemaal gedaan is. Vers 12, de Heere heeft gezegd dat hij in donkerheid zou wonen. Dat heilige der heiligen heeft geen ramen, dat heeft geen vensters. Het is daar volstrekt duister. En dan staat die ark ook nog eens onder de bedekking van de vleugels van deze reusachtige cherubs. En als die ark daar staat, zo zegt de Bijbelschrijver, dan worden de draagstokken er niet uitgetrokken. Dat mocht niet. Dat had de Heere tegen Mozes al gezegd. De draagstokken moeten altijd in de ark geschoven blijven. En opmerkelijk, de priesters schuiven ze terug, maar net zo ver dat je wanneer het gordijn openvalt nog net die draagstokken kunt zien. Wat heeft dat te betekenen? Natuurlijk, in de woestijn was dat duidelijk, hè? De ark moest altijd gereed zijn om te gaan. De draagstokken zaten altijd in de ringen. Als de Heere het bevel gaf om op te trekken, moest die ark meteen kunnen worden opgenomen. Nu in de tempel blijven die stokken er ook in zitten. Zou dat misschien zijn, heb ik gedacht, om het volk erop te wijzen dat de Heere ook altijd weer kan gaan. Een herinnering die belangrijk is. En die ook nodig is kennelijk. Namelijk om het volk, de koning, de priesters, de levieten ervan te doordringen dat ze de Heere daar beslist geen aanleiding toe moeten geven. Om te gaan. Wanneer het volk zou afwijken van de Heere. En in ongehoorzaamheid tegen hem opstaan. En intussen gebeurt dat alles in volstrekte stilte. Je probeert het je voor te stellen, maar het lukt eigenlijk niet. Het gebeurt allemaal in volstrekte stilte. Vanwege de heiligheid des Heren. Over die heiligheid des Heren gesproken. De priesters hebben de ark onder de vleugels van de cherubs gezet. Ze zullen denk ik nog andere dingen hebben willen doen in het heilige. Denk aan het reukaltaar dat daar staat. Dat bereid moet worden. Denk aan de toonbroden die ze misschien nog hebben willen schikken op de tafel. Denk aan de kandelaren die moesten worden verzorgd. En buiten staan de priesters en de levieten in feestkleren. Voorzien van muziekinstrumenten. Maar dan? Dan daalt de heerlijkheid des Heren neer. In een wolk. De Heren neemt zijn intrek. En die priesters, die ik weet niet wat voor dingen nog te doen hadden, die kunnen het dan in dat heilige niet uithouden. Als de wolk daalt, de heerlijkheid des Heren neemt zijn intrek in het heiligdom, dan moeten die priesters naar buiten. Gods heerlijkheid, zelfs als die verhuld is in een wolk, is niet te verdragen. Hier zal hij wonen naar zijn raad, in de donkerheid. En de ernst ervan is deze, de wolk die hier neerdaalt, kan ook weer worden opgeheven. Vandaar net mijn opmerking over die stokken in die ringen van die ark. Want later ziet de profeet Ezechiël in een gezicht, weliswaar in een gezicht, hoe die wolk weer opgeheven wordt. En de Heere gaat. De zonden van het volk maken dat hij vertrekt. Goed, Salomo zal in de voorhof hebben gestaan. Tussen de twee koperen zuilen, Jachin en Boas. En het volk staat voor hem. En de koning staat met zijn gezicht naar de tempel. En daar richt hij het woord tot de Heere, zodat het volk het horen kan, vers 12. Toen zei Salomo, de Heere heeft gezegd dat hij in donkerheid wonen zou. Ik heb immers een huis gebouwd, u ter woonstede, een vaste plaats tot uw eeuwige woning. En zo was het Mozes al gebleken, dat de Heere in het verborgen woont. De Heere had ook tegen Mozes gezegd, Mozes, ook die hoge priester, die natuurlijk één keer per jaar naar binnen mocht in het heiligste. Mozes, ook die hoge priester mag niet zomaar dat heilige der heiligen binnengaan. Want, Leviticus 16, ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. De Heere woont in de donkerheid. Je komt die donkere wolken vaak tegen. Als de Heere de wet geeft, op Sinaï. Zijn daar ook die donkerte en die wolken. Zoals de psalmen ervan zingen, hè, dat er donkerheid onder zijn voeten is. Hier zal de Heere wonen. Hier zal hij zijn. Zoals hij vroeger in de tabernakel sprak van boven het verzoendeksel. Tegelijk verborgen, verhuld in een wolk. De Heere is niet te zien, zelfs voor een priester niet. Zijn heiligheid is niet te verdragen, zelfs voor een priester niet. Hij is niet te doorgronden, hij is niet na te rekenen, hij is God. Zijn heerlijkheid verhult in een wolk. Wat maakt dat veel duidelijk in deze beelden, in deze taal van het Oude Testament, vrienden, wat maakt dat veel duidelijk over wie de Heere is? En hoe de Heere is? Te groot, te heerlijk, te hemels, te heilig voor ons mensen. Natuurlijk, we mogen en we moeten belijden dat er een vrijmoedige toegang is in Christus tot de troon van de Heere. En we mogen en we moeten belijden dat die troon in Christus zelfs een troon van genade is, zo zegt de Hebreeënbrief. En dat je met de meeste vrijmoedigheid en heilige vertrouwelijkheid met hem spreken mag, maar hij is de Heere. En hij blijft de Heere. Puriteinen, misschien leest u wel eens wat van ze. die worden eigenlijk erdoor gekenmerkt dat ze altijd zo onder de indruk waren van de heiligheid van God. De heiligheid van God. Zijn we dat soms niet een beetje kwijt? Als je soms ziet hoe dingen toegaan. Als je soms let op hoe de Heere aangesproken wordt, dan gaat het soms misschien wel wat al te familiair aan toe. En de Heere wordt aangesproken als een oude vriend, in het beste geval. Maar hij is de Heere. En dat mag ook blijken uit de wijze waarop wij ons in zijn huis ophouden. Dat mag ook duidelijk worden uit de manier waarop we zijn woord ter hand nemen. Het is zijn woord. Dat mag ook blijken uit de manier waarop we tot hem gaan in het gebed. Deze grote koning, Salomo, staande voor dat majestueuze huis van God, hij is diep verwonderd. Ik heb immers een huis gebouwd, u ter woonstede, hoe is het mogelijk? U tot een woonstede. Die hoge, die verhevene, die heilige. Daarop draait de koning zich om, zegt vers 14. Hij wendt zich tot het volk, hij zegent het, mogelijk doet hij dat met de priesterzegen, de Heere zegen u en hij behoede u. En hij blikt terug, in het kort, hoe het gegaan is en hoe het ervan gekomen is, hoe het van die tempel gekomen is. En hij verhoogt de Heere, gelooft zij de Heere, de God van Israël. Of verhoogt hij zichzelf? Er zijn uitleggers die vinden dat Salomo een beetje te vaak ik zegt in vers 20 en 21. Ik ben opgestaan in de plaats van mijn vader David en ik zit op de troon van Israël. En ik heb een huis gebouwd voor de naam des Heer. Is dat niet een beetje hoogmoedig? Zijn hart zal daar vatbaar voor geweest zijn, voor dat ik. Wiens hart is het niet? Toch lijkt hem dat geen recht te doen. Als we alleen al letten zo direct op de manier waarop Salomo voor God staat. En tot God roept. En om God roept. Een gebed waarin zijn hart zich uitspreekt. En dat hart spreekt zich uit in beden die aan elkaar verbonden zijn en met elkaar vervlochten zijn door dat steeds weerkerende, o God, wees ons genadig. Vindt u het ook niet ontroerend om te zien, die koning die daar staat, maar hij staat eigenlijk niet. 1 Koningen 8 zwijgt er eigenlijk over, ja later pas, maar... Het Tweede Kroniekenboek beschrijft deze geschiedenis ook en laat ons wat meer zien van het hoe van dat gebed van Salomo. Hij staat op een koperen verhoging van 2,5 meter bij 2,5 meter en ongeveer 1,5 meter hoog. En op die koperen verhoging knielt Salomo neer. Dat lezen we nog niet zo vaak in de Bijbel. Hij knielt neer. Ten overstaan van zijn hele volk. En hij houdt de handen daarbij geheven naar de hemel. Kennelijk kan hij het niet op de been houden. En die grote koning. Hij was toch groot, nietwaar? Die grote koning gaat door de knieën. Voor de koning. Ik vind dat daar in elk geval twee dingen uitspreken. Diepe verontmoediging. Hij knielt ten overstaan van al zijn onderdanen op een koperen podium voor de Heere. En hij doet dat bovendien met lege, bedelende handen. En daarmee is nog niet alles gezegd. Want weet u waar het koperen podium staat? Pal. Voor het grote altaar. Het brandaltaar. Daar waar de verzoening geschiedt. Daar waar offerdieren de dood vinden in de plaats van de offeraar. Waar moet je anders gaan staan? als zondaar voor God. Met je lege handen. Met je kleinheid. Met je nietigheid. Met je nood. Of zoals Salomo straks ook bidden zal met de plaag van je hart. Hij knielt met lege handen bij het altaar. En Salomo's bidden, we gaan dat zo nog kort van wat dichterbij bezien, maar dat is in de eerste plaats aanbidden. Dat hebt u wel gemerkt uit het gedeelte wat we hebben gelezen. Zijn bidden is in de eerste plaats aanbidden. Hij is de Heere, zo beleidt hij, de enige ware God die wonderlijk in genade een verbond aanging met zijn volk, al met Abraham en zijn zaad, en die dat verbond houdt en die de weldadigheid doet, zo beleidt Salomo, aan zijn knechten die voor zijn aangezicht met hun ganse hart wandelen. En Salomo smeekt de Heere of hij zijn belofte aan zijn vader David gestand wil doen, namelijk dat zijn troon nooit vakant zou raken. Geen man zal u van voor mijn aangezicht worden afgesneden, die op de troon van Israël zitten. Maar lees je in het vervolg, daar raakt die vervulling wat uit zicht. Alleen zo uw zonen mijn weg bewaren, om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk gij, David, gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Hoe moet dat dan? De Heer heeft gezegd, ik zal die troon bezet houden, mits je zonen gaan in mijn wegen. Voelt u hoe alles roept om die grote zoon van Salomo? Van wie Gabriel, zo'n beetje de hoogste in de orde bij God, tegen Maria zegt, deze zal groot zijn. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. Daar wordt die belofte tot op de bodem bewaarheid. Maar Salomo's gedachten gaan terug naar de tempel. Al biddende. Zal de Heere hier willen wonen, vraagt de koning zich af. En we hebben iets gezien de vorige keer van de grootsheid van die tempel. Maar in de ogen van Salomo, maar liever kan ik nog zeggen, beter kan ik nog zeggen, in de ogen van de Heere stelt het eigenlijk helemaal niks voor. Hoe zal hij, zegt Salomo, die de hemel der hemelen niet begrijpen, hoe zal hij in dit huis wonen? En toch wel. Want hij die een ontoegankelijk licht bewoont, hij ziet toch tegelijk zeer laag, zegt de schrift. Hij woont in de hoge en in het heilige, maar ook bij dien die van een verbrijzelde en een nederige geest is, zegt Jesaja. En Salomo smeekt om een open oog en een open oor van de Heere naar dit huis. Ja, hoor en vergeef, zo bedelt hij bij God. Hoor en vergeef. Veelzeggend. We gaan kort naar dat gebed van Salomo nog luisteren met elkaar. Maar dit is de rode draad. Hè? Het slot van vers 30. Hoor en vergeef. Vergeving, verlossing en heil. Niet in de eerste plaats een uitredding en uitgevaren. Niet in de eerste plaats bevrijding van de vijanden. Nee, maar verlossing van de zonde en het herstel in de gunst van God. Dat gaat voorop. Hoor en vergeef. Welke noden zich ook aan zullen dienen. En Salomo zal er nog heel wat noemen. Maar hij peilt boven alles en voor alles de nood, die van de zonde. Beginnen wij daar ook mee. Ongeacht welke noden u of jou of mij drijven naar de troon van God. Of zitten onze noden ons doorgaans hoger dan de nood? Vanmorgen vertelde ik aan studenten nog over Augustinus. U weet misschien wel die kerkvader uit de 4e eeuw die zo geweldig veel betekend heeft voor de kerk in het westen van Europa. Er zullen weinig mensen zijn die met zoveel zegen gediend hebben, met betekenis en vrucht en zegen tot op deze dag toe. Maar dan weet u hoe Augustinus gestorven is. Hij stuurde iedereen weg. De laatste 10 dagen van zijn leven is hij helemaal alleen geweest. En hij had opdracht gegeven om aan de muren van zijn slaapkamer op grote vellen perkament de boetepsalmen op te hangen. Dat was zijn enige gezelschap bij het naderen van de dood. Hoor en vergeef. Dat gebed om genade. Een genade God. En dat bij een man van wie je zou denken, nou ja, als er eentje zeker mag zijn van de genade, is hij het wel. Maar het was een bedelaar. En het bleef een bedelaar. Salomo begint in vers 31 zijn eigenlijke gebed. Hij stelt zich allerhande situaties voor waarin het volk enkel op de Heere en zijn uitkomsten hopen kan. En dat zijn niet zomaar een paar voorbeelden die Salomo geeft. De noden die de biddende koning voor ogen komen, die zullen later in de geschiedenis van het volk werkelijk zo ook opdoemen. En Salomo smeekt of de Heere, als dat volk straks in nood is, of hij zal willen horen en verhoren. Als in dit huis van gebed, want dat is toch de tempel, als daar de beden zullen worden opgezonden tot hem. En we begrijpen de koning toch wel, denk ik. Hij kent zijn volk een beetje. Hij heeft toch een verstandig hart. Het is een volk, Gods volk, maar wel een volk van zondaren. Die telkens weer de Heere verlaten en vergeten en verloochenen en verdriet aandoen. En als er dan toch zijn die met ootmoed smekend komen, laat Gods oor en Gods oog dan toch open zijn. En niet te vergeten zijn hart. En laat hij toch op het gebed dan met innerlijke ontferming bewogen zijn. Het heeft me getroffen en we zullen ze met elkaar lezen nog. Maar dat deze koning met 7 beden, dat kan natuurlijk ook weer geen toeval zijn, met 7 beden voor God staat. En we gaan ze in kort bestek na. De eerste bede is vers 31 en 32. Wanneer iemand, dat is de eerste bede van Salomo. Wanneer iemand tegen zijn naaste zal gezondigd hebben. En hij hem een eed van de vloek zal opgelegd hebben. En zichzelf, om zichzelf te vervloeken. En de eed van de vloek voor uw altaar in dit huis komen zal. Hoor gij dan in de hemel. En doe en richt uw knechten. Veroordelende de ongerechte, gevende zijn weg op zijn hoofd, en rechtvaardigende de gerechtige, gevende hem naar zijn gerechtigheid. Salomo bedoelt met dit gebed, als iemand zijn naaste kwaad gedaan heeft, dan zal dat rechtgezet moeten worden. Probleem is, als de benadeelde niet weet wie hem benadeeld heeft, misschien heeft hij een vermoeden. Misschien koestert hij een verdenking, maar zolang de schuldige geen schuld bekent, is in principe iedereen verdacht. Wat te doen? Zo'n benadeelde kon de man of de vrouw die hij verdenkt, dagen tot het altaar. En die ander was ook verplicht om daar dan te verschijnen, voor het aangezicht van God. Waarom? Om daar zijn onschuld te betuigen. En de Heere aan te roepen om recht te doen. Er een eed op te zweren, ik ben onschuldig en zou ik toch schuldig zijn, dan mogen de Heere me straffen. Opdat de Heere zou ingrijpen. En de schuldige zijn gerechte straf niet zou ontgaan. Terwijl in het geval iemand echt onschuldig is, hij van alle verdenking zal worden gezuiverd. Denk aan de geschiedenis van Achan. Waar Jozua een beroep doet op God om recht te doen. Salomo bidt om te beginnen een gebed om recht. Alleen de Heere weet van schuld en onschuld, zo weet Salomo. We horen niet voor niks zo vaak in de Bijbel de beden, o Heere, doe gij mij recht. En bij elk gebeden van Salomo bedenken we wat. Wat een lessen voor de binnenkamer krijgen we hier. 7 beden. Ons geleerd door deze koninklijke voorbidder. 7 beden uit de mond van de vorst van de vrede. dan zullen die 7 beden toch ook wel betekenis hebben voor de onderdanen van die meerdere vorst van de vrede, Christus. Ook deze eerste van de 7, o Heere, doe gij mij recht. Wat een genade en wat een vrede, om bij alle onrecht die je soms kan worden aangedaan in de dienst van hem, in die goede strijd van het geloof bedoel ik. Want een genade en een vrede om het onrecht dat je soms wordt aangedaan, om dat kwijt te mogen aan hem. Een gebed om recht, om het aan de Heere over te mogen laten en het uit handen te mogen geven. Aan dat gebed om recht rijgt Salomo vervolgens een gebed om genade. Vers 33 en 34. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht van de vijand, omdat ze tegen u gezondigd zullen hebben, en zich tot u bekeren, en uw naam belijden, en tot u in dit huis bidden en smeken zullen, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël. En breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Na het gebed om recht, een gebed om genade. Want ja, als de Heere recht doet, wie zal dan bestaan? Ook zijn eigen volk niet. Salomo kent het. En hij weet dat het een volk is van zondaren. Hij weet ook wat dat betekent. De Heere zal zijn volk bezoeken in de toekomst. Als het van hem afwijkt. Hij zal het bezoeken door de vijand als een roede in zijn hand te nemen, bijvoorbeeld de Galdeën later. En die vijand zal dat volk aanvallen en teisteren en overwinnen en zelfs wegvoeren. Als het volk hem veracht en vergeet en verlaat en versmaat, bij monden van Mozes had de Heere al gezegd, daartoe zal ik mijn aangezicht tegen u zetten, dat gij geslagen zult worden voor het aangezicht van uw vijanden en uw haters zullen over uw heerschappij hebben. En gij zult vlieden als u iemand vervolgt. We weten dat het nog alles zo gegaan is. Dat het volk inderdaad de Heere verliet en vergat. Maar wat als dan dat volk zich bekeert, zegt Salomo. Wat als dat volk dan toch uw naam belijdt. En hier in de tempel komt om u te bidden en te smeken. Zal de Heere dan niet vergeven en verlossen? Zo staat Salomo daar met lege handen bij het altaar. Heere, zult u dan niet genadig zijn? Zo ligt hij geknield bij het altaar. Maar niet alleen de vijand is een middel om het volk te kastijden. Dat laat de derde bede zien, vers 35 en 36. Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat ze tegen u gezondigd zullen hebben, en zij in deze plaats bidden en uw naam belijden en van hun zonden zich bekeren zullen, als gij hen geplaagd zult hebben, hoor gij dan in de hemel. En vergeef de zonden van uw knechten en van uw volk Israël, als gij hun zult geleerd hebben de goede weg, waarin ze wandelen zullen. En geef regen op uw land, dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Gebed om regen. Dat is gebed om dagelijks brood, ten diepste. Ook daar had Mozes het al over gehad. Hè? Wacht u dat uw hart niet verleid wordt, dat gij afwijkt en andere goden dient, en u voor die buigt, dat de toren des Heeren tegen u ontsteken en hij de hemel toesluiten, dat er geen regen zij. En het aardrijk zijn gewas niet geven, en gij haastig omkomt van het goede land dat u de Heere geeft. Ik ben vast niet de enige die nu denkt aan de tijd van Achab. Toen de Heere inderdaad de hemel op slot deed. Geen regen. En als ze wederkeren tot de Heere, zal hij dan die regen niet geven? Elia's gebed was zo'n gebed. Vervolgens, 37 tot 40, komt er een gebed om verlossing. Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honingdauw, sprinkhanen, kevers wezen zullen. Als zijn vijand in het land zijn poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal. Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal, als ze erkennen in ieder de plaag van zijn hart, en in ieder zijn handen in dit huis uitbreiden, hoorde gij dan in de hemel de vaste plaats van uw woning en vergeef. En doe en geef een ieder naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat ze u vrezen al de dagen die ze leven zullen in het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Het lijkt wel alsof Salomo's gebed intenser wordt, omdat de nood die hij tekent al overweldigender wordt. Hij had het over de vijand die het volk kon raken, over droogte die het volk kon teisteren. Maar nu zien de biddende ogen van de koning nog veel meer gevaren opdoemen, brandkoren, ziekten in de gewassen, honingdauw, maar ook ziekten die mensen raken. De besmettelijke builenpest noemt Salomo. Naast allerhande plagen als sprinkhanen, kevers, belegeraars, plagen, ziekten. Ook dan zullen er zijn die met ootmoed smekend zullen komen. En Salomo bidt om en hoopt op Gods ontferming op hun gebed. Hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats van uw woning, en vergeef en doe. En geef een ieder naar al zijn weeg. Let u scherp op wat Salomo hier vraagt. Alle gebed, alle smeking die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal, als ze erkennen in ieder de plaag van zijn hart en in ieder in dit huis zijn handen uitbreiden zal. Vers 38. Daar heb je dat weer. Bij alle tegenheden die dat volk kunnen raken, peilt en proeft Salomo de plaag van hun hart. Wat bedoelt hij daarmee? Heel eenvoudig. Een verdorven natuur. En de Heere kent dat hart, zegt Salomo. Maar het is zo belangrijk dat dat biddende volk er hem mee onder ogen komt. En ik raak dat punt dan toch nog even aan. Bij alles waarmee wij de Heere zoeken en waarvoor wij hem nodig hebben. Van welke gevaren er in uw leven, in mijn leven ook sprake is, weten we hem onder ogen te komen met de plaag van ons hart. Heere, nu heb ik het meeste nodig. Genezing. Van de plaag van mijn hart. Dat is genade. 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 Hoe het verder ook ga en is en wordt. Maar onthoud me vooral dat niet. En op de bodem van alle vragen ligt die vraag. Op de bodem van alle noden ligt die nood. Natuurlijk kun je de nood in je leven niet zomaar en mag je die niet zomaar verbinden met persoonlijke zonden. Maar lijden wij bij alles waaraan we lijden ook en vooral daaraan. De plaag van ons hart. Dan, en we maken voort. Dan bidt Salomo verrassend een gebed voor de vreemdeling in vers 41 tot 43. Zelfs ook aangaande de vreemde, die van uw volk Israël niet zijn zal, maar uit verre landen om uw naams wil komen zal. Want ze zullen horen van uw grote naam en van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Als hij komen en bidden zal in dit huis, hoor gij in de hemel de vaste plaats van uw woning. En doe naar alles waarom die vreemde tot u roepen zal, opdat alle volken der aarde uw naam kennen. Wat verrassend zal dat zijn geweest voor de vreemdelingen die er die dag bij waren. En vreemdelingen zijn dan natuurlijk niet Israëlieten. Het gaat toch om het huis van de God van Israël? Wat hebben zij daarmee van doen? Ja, maar de Heere heeft altijd aandacht voor de vreemdeling. Al bij wet. Zijn volk had goed te zijn voor de vreemdelingen. Abraham zou immers ook een zegen zijn voor al de volken. En ze zullen er komen uit de volkeren, naar die tempel, onder de indruk van de naam en de daden en de dienst van God. Salomo ziet ze als het ware al komen, die vreemden, en zijn gebed is als een koord om ze nabij te trekken, zou je kunnen denken, opdat alle volken der aarde uw naam kennen. Ook deze bede van de koning van de vrede vraagt om beoefenaars in de 21ste eeuw. Wat vreemdelingen zijn, dat weten wij wel intussen. Hebt u zo wel eens voor ze gebeden? Dit gebed wel eens voor ze gebeden? Om thuis te komen bij hem. Die God die oog heeft voor de vreemdeling. Daaraan verbindt Salomo een gebed om de overwinning, 44 en 45. Wanneer uw volk in de krijg tegen zijn vijand uittrekken zal, door de weg die gij hen heen zenden zult, en zij zullen de Heere bidden naar de weg van deze stad die gij verkoren hebt, en naar dit huis, hetwelk ik uw naam gebouwd heb, hoor dan in de hemel hun gebed en hun smeking, en voer hun recht uit. Salomo bidt ook om de overwinning. Als hij zijn volk in de strijd zendt, laat hij dan ook de zegen geven. Als de legers uitgaan en de achterblijvers roepen hem aan, laat de Heere dan recht doen en ook gehoor geven aan de gebeden die van het slagveld worden opgezonden tot God. Waar mensen hun hart en gedachten richten naar de tempel, staat er, naar de stad Jeruzalem. Denk aan Daniël, want bij strijd hoeven we niet alleen maar te denken aan wapengekletter. Dat is ook een geestelijke strijd nadrukkelijk. En Daniël had die strijd in Babel. En wat deed hij? Hij had open vensters tegen Jeruzalem aan. Verbonden met de God van de tempel. En tot slot bidt Salomo een gebed om vergeving. De geest van de genade en van de gebeden legt hem tot slot dit gebed nog op de lippen. Vanaf het 46ste vers, wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u. Want geen mens is er die niet zondigt, en gij tegen hen vertorend zult zijn, en hen leveren zult voor het aangezicht van de vijand, dat degene die hen gevangen hebben, hen gevankelijk wegvoeren in des vijands land, dat ver of nabij is, en zij in het land, waar zij gevankelijk weggevoerd zijn, weder aan hun hart brengen zullen, dat ze zich bekeren en tot u smeken in het land dergene die ze gevankelijk weggevoerd hebben. Zeggende, we hebben gezondigd en verkeerd gedaan, we hebben goddeloos gehandeld. En zij zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land van hun vijanden, die hen gevankelijk hebben weggevoerd, en tot u bidden zullen naar de weg van hun land, naar deze stad die gij verkoren hebt, en naar dit huis dat ik uw naam gebouwd heb, hoor dan, in de hemel de vaste plaats van uw woning, hun gebed en hun smeking. Nog weer legt de geest van de gebeden een gebed om genade op de lippen van de koning. Want zo beleidt hij, geen mens is er niet die zondigt. Geen mens is er die niet zondigt. Salomo beseft dat de Heer niet aan de zonde voorbij ziet. Maar tegelijk weet hij dat hij vasthoudt aan zijn eigen werk. Dat vond ik zo ontroerend tot slot. Salomo heeft gebeden om recht, heeft gebeden om genade, heeft gebeden om regen, om onderhouding, om verlossing, gebeden voor de vreemdeling, om overwinning, om vergeving. En dan komt hij aan het eind van zijn gebed. En dan zegt Salomo in vers 51, want zij zijn uw volk en uw erfdeel. Die gij uitgevoerd hebt uit Egypteland, uit het midden van de ijzeroven, opdat uw ogen open zijn tot de smeking van uw knecht en tot de smeking van uw volk, Israël, om naar hen te horen in al hun roepen tot u, want gij hebt hen u tot een erfdeel afgezonderd uit alle volken der aarde, gelijk als gij gesproken hebt door de dienst van Mozes, uw knecht. Uiteindelijk beroept Salomo zich op God zelf. Hij eindigt in hem, wiens werk volkomen is. En hij zegt als het ware tegen de Heere, Heere, u bent er toch mee begonnen. U bent er toch mee begonnen. U hebt dit volk toch tot het uwe gemaakt. Wil dan ook niet laten varen het werk van uw handen. Waarom? Om uw zelfs wil. Het is toch uw volk, het gaat toch om uw eer. Het gaat toch om uw naam. de laatste woorden van zijn gebed. Gelijk als gij gesproken hebt door de dienst van Mozes, uw knecht, als gij onze vaderen uit Egypte uitvoerde, Heere, Heere. Het eerste Heere staat met kleine letters, dat betekent de machtige. En het tweede Heere staat met hoofdletters, dat is de naam van Gods wondere, onbegrijpelijke verbond. Met andere woorden, Salomo gaat ten laatste voor anker in Gods macht en in Gods trouw. Zo vol van gunst als macht, zingt hem zo. Daarin gaat het geloof ten laatste voor anker. Ik denk dat elk kind van de koning zo leert bidden. Een gebed om recht, want het gaat om God. Een gebed om genade, hoe zou ik anders voor hem bestaan? Een gebed om verlossing in al die noden die er in je leven komen en die er in je leven zijn. Een gebed om uitbreiding van zijn koninkrijk, het gebed voor de vreemdeling. Het gebed om de overwinning in die strijd, in die geestelijke strijd tegen de overheden en de machten. De geestelijke boosheden in de lucht, een gebed om vergeving. Zoals Augustinus eindigde met een gebed om vergeving. Maar waarin is dat alles dan gefundeerd? Heere, Heere. Salomo, ziet u hem nog zitten? Op zijn knieën? Met zijn lege handen? Bij het altaar? Hij houdt alleen de Heere over. Heer, het is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Ook die grote koning heeft niks om de Heere aan te bieden. Hij kan zich maar verlaten op de Heere zelf. Wat is dat machtige? Wat is dat machtig? Als je eindigt al die keren in je leven met hem. Maar ook aan het einde van je leven. Als je eindigt in de Heere alleen. Heer, ik heb niks meer over om me op te laten zinken dan u alleen. Heere, Heere. En weet u wat nog veel heerlijker is? De oude Johannes zou zeggen, wij hebben een voorspraak. Meer dan Salomo is hier. Het is een wondere genade om te mogen bidden om genade, om recht, om verlossing, om overwinning, om vergeving. Maar wat dacht u ervan? Dat er een meerdere Salomo is. Die staat voor het aangezicht van de Vader, in dat hemelse heiligdom, en die bidt om recht, om genade, om onderhouding van al de zijnen, om verlossing, om overwinning, en om de eeuwige vrede. Die meerdere Salomo, die naam in de mond neemt, Heere, Heere, die mond die de Vader altijd hoort. En die eindigt in hem en de Heilige Geest. God, alles en in allen. Salomo, hij bidt. Dan draait hij zich om. En dan zegent hij het volk, staat er in vers 14. En dat geldt hem nu ook. Christus. Daarna wendde de koning zijn aangezicht om en zegende de ganse gemeente van Israël. Dat is het allerlaatste. Dat is de vaste grond. Dat is hij alleen. Laten wij zingen. Psalm 89, vers 8 en terwijl we ons daarop voorbereiden, wordt uw liefdegave gevraagd. We zingen van Psalm 89, het 8e vers. zullen we danken en bidden. Heere, goedertieren, God, hoe ontroerend is dat. Uw knecht, uw koning, geknield voor uw aangezicht, voor het altaar, met lege handen. Verlegen om u, en uw menigerlei genade van recht en verlossing en onderhouding en overwinning en vrede, menigerlei genade, en in de grond een gebed om een genade God. Heere, zie, hier ben ik met de plaag van mijn hart, wil van genade weten. Ontroerend om zo die koning te horen, en nodig om zijn gebed ook te leren bidden, maar juist als ons dan de moed in de schoenen zinkt, omdat we ons afvragen hoe we dat toch wel moeten doen, en hoe we daar dan toch wel aan toe moeten komen, dan wordt de aandacht weggetrokken van Salomo naar hem, die overste Salomo, die overste voorspraak, die voorbidder. Heere, die voor u het pleit voert, niet voor een altaar, maar vanwege het altaar, vanwege zijn volkomen offer, en aanhoudt, zolang de genadetijd duurt. Wat een vertroosting, als wij niet weten wat wij bidden zullen gelijk het behoort, om dan te eindigen in hem, zoals Salomo, te eindigen in u, Heere, Heere, iets anders, iemand anders blijft niet over, waar al die donkere luchten zich samenpakken, dan blijft uw macht en uw gunst, uw trouw over. Heere, geef het ons hart mee, ook als wij van hier gaan. Wilt u zelf waken over uw woord om dat te doen, ook in ons alle leven. Breng ons veilig op de plaats van bestemming. Houd de wacht als de nacht komt en breng ons een volgende keer weer in goede gezondheid bijeen. Dat bidden wij u dankend voor al uw goede gaven, in de naam van die voorspraak. Hij die de vrede is, onze Heere, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen.